Goedemiddag allemaal. Goed om elkaar weer te ontmoeten. Een heleboel bekende gezichten. Een aantal mensen die misschien voor de eerste keer zijn. Ook van harte welkom. Het is goed om vandaag bij elkaar te zijn. Het is eerste paasdag. De christenheid en wij denken er vandaag speciaal aan. We doen het hopelijk wel een beetje vaker. Maar we denken er toch speciaal aan dat onze Heer Jezus Christus opstond uit dood en graf. In het gebed dat we zo straks hadden, toen noemde ik het ook zo. Eigenlijk staan we met twee benen op een heel stevig fundament. Het ene fundament is het kruis van Golgotha, Goede Vrijdag. Waar de Heer Jezus voor ons stierf. En de zonde die we allemaal gedaan hebben, heeft weggedragen. En het andere been staat stevig bij het open graf. De opstanding. Die in de Bijbel ook onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is mooi dat we daar als christenen ook aan mogen denken. Dat we niet een gestorven Heer dienen alleen, maar eentje die ook is opgestaan. Hij leeft en hij is ook vanmiddag hier. De Bijbel heeft beloofd dat als christenen bij elkaar komen, in de naam van de Heer Jezus Christus, dan is hij in ons midden. Prachtig, we dienen een levende Heer, mensen, dat is een zegen. Je moet het trouwens vanmiddag met mij doen. Jan van der Brink had normaal de opening gehad, maar zijn vrouw Dirkje lag sinds gisteren of eergisteren al geveld met de griep in bed. En vanmorgen schoot Jan mij aan en hij gaf aan dat hij ook aardig onderweg was die kant op. Dus hij heeft de dienst aan mij overgedragen. Dus de liederen die we vandaag gaan zingen, die heeft Jan uitgezocht. Hij heeft me een briefje in de handen gespeeld en die gaan we zingen. We moeten het ook helaas zonder begeleiding doen. De pianiste is er wel, maar er was geen piano beschikbaar. Die was blijkbaar uitgeleend, dus we gaan het met de instrumenten doen die de Heere God ons allemaal gegeven heeft ingebouwd. We beginnen met lied nummer 113. Lied 113. Ik weet dat mijn Verlosser leeft. Dit is het wat mij troost hier geeft. Hij leeft die voor mij stierf.
Ik weet dat mijn Verlosser leeft, dit is het wat mij troost geeft, hij leeft die voor mij stierf. Hij leeft, het maakt mij altijd blij, hij leeft, mijn heiland ligt voor mij, een levenskroon verweert.
De drie coupletten opgeschreven, dat was ik even vergeten te noemen.
Voor het volgende?
Nee, voor deze.
1, 2, 3,
ja. De volgende is 337. Het is uit Psalm 118. En daarvan zingen we de eerste vier coupletten. Laat ieders Heeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
Laat ieders Heeren goedheid loven, want goed is oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Laat Israël nu
lied gebaseerd op Gods woord zelf. In het derde couplet zongen we dat het tot de verbazing zeg maar, van een heleboel toeschouwers, dat de steen die door de bouwlieden versmaad werd tot een hoofd van de hoek is geworden, tot een hoeksteen is geworden. En als je dan kijkt naar alles wat er gebeurd is met het lijden van de Heer Jezus Christus, hoe hij gegaan is naar het kruis van Golgotha, de diepste diepte is gegaan, voor ons, voor u en voor mij, omdat het nodig was, omdat wij zelf niet bij God konden komen, we hadden alles verdorven, dan heeft God daar een onvoorstelbaar plan voor bedacht. En hem laten gaan naar het kruis van Golgotha, maar hem ook opgewekt. En dat is een wonder in onze ogen, we zien het, maar echt begrijpen doen we dat niet. Laatste couplet voordat we naar de lezing toe gaan, is 843. 843, wij knielen voor uw zetel neer, wij Heer en al uw leden. En het laatste stukje van het eerste couplet zegt, o eerstgeborene uit de dood, laten we voor u ons diep en eerbiedig buigen. 843, couplet 1 en 2.
Wij knielen voor uw zetel, Heer, wij Heer en al uw leden, en eren u als onze Heer, met liederen en gebeden, dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor u op ons
Laten we hem een zegen vragen voor deze middag. O Heere God, almachtige schepper van hemel en aarde, we komen met eerbied voor uw troon. Wat is het ongelooflijk dat wij die kleine mensen zijn, zondig, vroeger gescheiden van een heilig God, nu dicht bij u mogen komen door het werk van de Heer Jezus Christus. Dat is niet onze verdienste, dat is uw werk. U hebt uw Zoon gegeven voor ons en we willen u, o Vader, daarvoor eren. En we willen ook u, Heer Jezus, onze dank, onze eer en onze aanbidding brengen dat u kwam vrijwillig in deze wereld om te lijden en te sterven, ook voor onze schuld. We mogen daar altijd aan denken, maar in deze dagen doen we dat toch bijzonder. En we willen u daar ook samen opnieuw voor bedanken. We bedanken u dat u gekruisigd bent en gestorven bent. Maar we bedanken u ook en we prijzen u en we bewonderen u dat u ook bent opgestaan uit de dood. U bent de overwinnaar over dood en graf. En wat ons ook overkomt in dit leven, we mogen weten dat u de overwinnaar bent. U zij de roem, u zij de lof, u zij de eerkroon opgedragen. We hebben het samen gezongen. En in alle zwakheid menen we dat ook. Want wie zouden we anders de lof en de eer en de lofprijs brengen dan u, Heer Jezus, en u, o Vader. We bedanken u dat u ons ook uw woord gegeven hebt, dat we daaruit telkens iets kunnen leren. Leren over wie u bent, o Vader, wie u bent, Heer Jezus. En waardoor u ons ook richtlijnen wilt geven voor ons leven hier beneden. En dan willen we ons hart openen voor u vanmiddag. Luister naar uw woorden. Wilt u ons nabij zijn, ons uw troost, uw vrede, uw richtlijnen geven. Zegent u ons vanuit uw woord. We willen bidden om uw nabijheid voor broeder Dato, dat als hij uw woord opent voor ons, dat hij zich gesterkt en geleid voelt door de Heilige Geest en dat hij uw woorden zal spreken. We willen ons zowel in het spreken als in het luisteren bij u opdragen, want we hebben het van u nodig. Alleen kunnen we het niet, maar u kunt de zegen geven en daar vertrouwen we ook op, want u bent daarin ook een gulle gever. We willen u eren, u prijzen, u aanbidden. Amen.
Amen. Sommigen van jullie zijn vele malen in Jeruzalem geweest of willen er daartoe. Een van de bezoeken daar heeft geleid tot dat kleine stukje kunstwerk wat hier voor me staat. Jullie kunnen het nauwelijks zien vanaf een afstand, maar het is niet groot. Ik was op zoek naar een afbeelding van je hand leggen op het offer. En dat bestond niet, daar niet. Alle vitrines weer langs, totdat we in een hotel waren waar een expositie was van een Joodse kunstenaar, hele beroemde. En ik heb hem mogen vragen, bestaat zoiets? En hij zei, nee, dat bestaat niet. Maar, zei hij, ik wil het wel voor je maken. En dat is gebeurd. Het schijnt uniek te zijn, staat er ook op, maar ja, dat zegt allemaal geen lor. Het gaat me ook niet om de waarde van dat kunststukje. Het gaat mij wel om dat daar een boodschap in is. En die boodschap is dat alle begin is bij het offer. Wij roepen, alle begin is moeilijk. En dat klopt, daar ben ik het ook wel mee eens. Maar God zegt, alle begin is het offer. Bij Adam en Eva ging het niet goed. En daar heeft God een dier geslacht en Adam en Eva bekleed met de vellen van dat dier. Dat is het eerste offer in de Bijbel. En zij werden gezien in de huid van het offer. En nu mag u doorgaan met alle geschiedenissen, maar altijd als er een nieuw begin is, een nieuwe start is, denk maar aan de tijd bij Noach. Het eerste wat Noach doet als hij uit de ark komt en een nieuwe start mag maken, is een altaar bouwen. Het eerste altaar ook in de Bijbel. En dat is een offer. Als ze uit Egypte moeten worden verlost, zegt de Heere God, Pascha, eerst het Pascha en dan een nieuwe start. In de woestijn, echt een nieuwe start, compleet met tabernakel en dienst en priesterdienst, het offer staat centraal. Het hele boek Leviticus wordt naar u toegestuurd. Als ze in het land komen, het offer. En als het niet goed gaat, denk maar aan Samuel, die moet concluderen dat het helemaal niet zo goed gaat. Dan neemt Samuel een melklam en offert dat in zijn geheel als een offer aan de Heere. Tempelbouw, Salomo, het is helemaal niet goed gegaan. Uiteindelijk, David heeft het ook niet goed gedaan. Vindt dan uiteindelijk een dorsvloer waar het zwaard van de Heere wordt weggestoken wanneer het offer. En ik kan wel doorgaan. Steeds opnieuw. Ook als Israël straks een nieuwe zegen gaat binnenstappen, dan zullen ze zien op hem die doorstoken werd. Het offer. En u in de hemel, als u daar bent en daar voor het eerst bij de troon van God komt, dan ziet u het lam staan als geslacht. Steeds opnieuw. Dit is een afbeelding van je hand leggen op het offer. En als u mij vraagt, wat is de definitie van geloven? Je hand leggen op het offer. En het offer is de Heer Jezus. Het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Het is de Heer Jezus. Niemand anders dan Hij. De Heer Jezus. En ik hoop dat u dat gedaan hebt. Dat u in uw leven ooit uw handen hebt gelegd op dat offer. Dat u zich één maakte, want handoplegging betekent in de Bijbel altijd je één maken met, dat je je ooit één gemaakt hebt met wat God heeft willen doen door zijn zoon te zenden in deze wereld. En hij is gegaan naar het kruis en hij heeft de schuld willen boeten, betalen voor mijn prut en voor mijn verkeerdheid, voor mijn overtreding, mijn zonden. En dat heeft hij volledig gedaan. Hij heeft niet afgedongen. Heeft niet gedacht, nou als ik een bod doe van 10%, zoals bij een faillissement of zo, dan kom je er misschien wel af. Hij heeft alles, maar dan ook alles betaald. De volle prijs heeft hij betaald. Dat is de Heer Jezus. Dat is het werk. En dat werk is voltooid in Jeruzalem. En daar is de Heer Jezus gestorven aan een hout. Niet dat het in die kruisiging zelf zit, want Anderen werden ook gekruisigd. En later zijn er duizenden gekruisigd in de tijd van de opstand tegen de Romeinen. Het zit hem niet in de fysieke pijn van de Heer Jezus. Want anderen hadden dat ook. De medegekruisigden hadden dezelfde pijn als de Heer Jezus. Maar het zit hem wel in het feit dat de Heer Jezus met mijn prut beladen, met mijn schuld beladen, met onze zonden beladen, God tegenkwam. De Heilige die nooit mijn zonden zou kunnen verdragen. Zou ze nooit door de vingers kunnen zien. En hij heeft dat wel geweten en daarvoor willen boeten. Dat is de Heer Jezus. En nu wil ik heel eenvoudig mijn hand leggen op het offer. Daarom vind ik dit een prachtig voorbeeldje. Ook al omdat de hoge priester op de grote verzoendag de handen ging leggen op die tweede bok en al de prut van de rest van de Israëlieten als het ware beleed en legde op de kop van dat dier. En dat dier, de zondebok genoemd, daar komt onze term de zondebok nog vandaan, die werd weggestuurd en die kwam ook niet meer terug. Zo wil God duidelijk maken dat dat wat beleden is niet meer terugkomt. Er is geen herhaling van zetten. Maar het is wel een reden om te bedanken. En nu is de Heer Jezus opgestaan. Hij is in het graf geweest en heeft overwonnen. Vanmorgen hadden we een dienst en heb ik iets gezegd wat ook hier wel eens aan de orde is geweest. Dat Maria het graf binnenging, dat twee engelen zag staan. Eén aan de rechterzijde van de plek waar de Heer Jezus had gelegen en één aan de linkerzijde van de plek waar de Heer Jezus had gelegen. En als je goed kijkt, zet maar even die bril op, dan zie je het verzoendeksel. Ja, daar is het gebeurd. Ik hoop dat u een beetje dat plaatje hebt van het verzoendeksel en de tabernakel en later uit de tempel. Van daar werd op de grote verzoendag het bloed gebracht. En die engelen die staan er nog. En de hoge priester die doen op zo'n hoge priesterlijke dag, op zijn grote verzoendag, linnen kleding droeg. Die ziet er notabene terug in de tekst in het Nieuwe Testament. Het linnen lag daar nog. Alsof die kleding van die dag daar nog lag. Het moest daar ook blijven liggen. Moest daar bewaard blijven. Ieder jaar opnieuw. Al die beelden samen komen bij dit beeldje uit. En dat maakt het uniek, dat maakt het mooi. Dat laat je hart trillen en dat geeft aanleiding tot een lofzang. Dit kan haast niet anders. De Heer Jezus is opgestaan, gelukkig. Dat is een zekerheid, want als hij niet zou zijn opgestaan, wist u niks. U kunt veronderstellen dat het dan goed gaat, maar dat weet u niet zeker. Uit het feit dat de Heer Jezus is opgestaan, ligt uw zekerheid verankerd. En daarin is uw zekerheid verankerd. En daarom is het zo'n bijzondere dag. Nu ga ik u lezen iets uit Nehemia. Je zou zeggen, dat heeft niks met Pasen te maken. Nou, misschien ontdekt u het nog. Nehemia hoofdstuk 12, daar zijn we aan toe. En dat is de inwijding van de muur van Jeruzalem. Nehemia 12. Vers 27. Want al die namen die daarvoor gaan, die waren daarin betrokken. Maar de kern van Nehemia 12 is vanaf vers 27. Dus die hebben geploeterd. De stad is een beetje herbouwd, een klein beetje. De tempel is neergezet. De muur is herbouwd, de poorten en de grendels zijn aangebracht. Het is allemaal tot een afronding gekomen en de bouwplaats wordt verlaten. De bouwers ruimen hun spullen op. U ziet het wel eens gebeuren om je heen. Er komt een grote vrachtauto en er wordt het laatste spul opgeladen. En nu is het zover. De muur is klaar. De stad is omringd en is in, laat maar zeggen, veilige sferen gebracht. Bij de inwijding, dus vers 27, bij de inwijding van de muur van Jeruzalem zochten de Levieten uit al hun woonplaatsen, die zochten ze op om hen naar Jeruzalem te brengen, om met blijdschap de inwijding te verrichten, met dankzegging en met gezang, met cymbalen, luiten en harpen. De nakomelingen van de zangers verzamelden zich, zowel vanuit het omliggende gebied van Jeruzalem als vanuit de dorpen van de Netofatieten. En vanuit het huis van Gilgal en vanuit de velden van Geba en Azmavet. Want de zangers hadden dorpen voor zichzelf gebouwd rond Jeruzalem. De priesters en de levieten reinigden zich, vervolgens reinigden zij het volk en de poorten en de muur. Toen liet ik de vorsten van Juda de muur opgaan. Ik stelde twee grote dankkoren en processies, deze vertaling, de herziende Statenvertaling, op. De ene ging naar het rechts over de muur, naar de mestpoort, en achter hen liep Hosea met de helft van de vorsten van Juda. En dan volgen er weer een aantal namen. Vers 36 en zijn broeders Semaja en Azrael en Milalai en Gilalai, Maai, Netaneel en Juda en Hanani met muziekinstrumenten van David de man Gods. En Ezra de schriftgeleerde ging voor hen uit. Dus een koor, maar Ezra liep daar voorop als een soort leider. Ze gingen vervolgens naar de bronpoort en recht voor hen uit gingen zij via de trappen van de stad van David naar boven, waar de muur oploopt, boven het huis van David, langs tot aan de waterpoort in het oosten. Het tweede dankkoor ging in tegenovergestelde richting met mij, dat is Nehemia, erachter. Dus bij de ene club loopt Ezra voorop en bij de andere club loopt Nehemia voorop. Dat is eigenlijk de insteek. En met de helft van het volk over de muur en dan boven de bakoventoren langs tot aan de brede muur, boven de Efraïmpoort en over de oude poort en over de vispoort en de Hananeeltoren en de honderdtoren tot aan de schaapspoort. Vervolgens bleven ze bij de gevangenpoort staan. Daarna stelden de twee dankkoren zich op in het huis van God, dus die tempel die net hersteld was, die daar weer gebouwd was. Ook ik en de helft van de machthebbers met mij. En de priesters, Eliakim, Maasea, Minjamin, Michaja, Eluenai, Zacharia en Hanania met trompetten. En Maasea, Semaja, Eliazar, Uzi, Johanan, Malchia, Elam en Ezer. Ook lieten de zangers zich horen en Yesraja, de Heere verschijnt, betekent die naam, de opzichter of de dirigent. Zij brachten op die dag grote offers en waren verblijd, want God had hen in grote mate verblijd. En ook de vrouwen en de kinderen waren verblijd, zodat de blijdschap van Jeruzalem van ver gehoord werd. En dan volgt er een regeling dat ze de dienst die levieten en priesters verrichten willen steunen. Dat betekent dat die voorgaan in het werk van de Heere ook ondersteuning zullen krijgen, zodat ze het kunnen. Nu een tekst uit het Nieuwe Testament, Hebreeën 13. Hebreeën 13, vers 10 voor alle verband. Vers 10 van Hebreeën 13. We hebben een altaar waarvan zij die de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Want voor de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort, Golgotha lag buiten de poort, lag buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn bloed, zijn eigen bloed, het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten we dan naar hem uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaad dragen. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomstige. Laten we dan altijd door hem, zal ik het voorzichtig vertalen, een dankkoor vormen en daaromheen lopen. Sorry hoor, dat staat er niet helemaal, maar daar voert u de link met wat ik had in Nehemia 12. Laten we dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. Tot zover. Ik heb me natuurlijk afgevraagd wat de verbinding zou mogen zijn tussen Nehemia 12 en Paaszondag. En ik heb er voor gebeden, heel lang voor gebeden, heel vaak. En ik durfde het niet al te zeer forceren. Ik wilde ook geen, laat maar zeggen, verknoeiing, geen inbreuk op Gods regie en in Gods wijsheid. En toch is er een verband, een vrij sterk verband. Stel u zich eens voor dat u en ik vandaag voor onze Here, voor onze Here Jezus, een plek mochten maken, mochten bouwen om hem daar te laten wonen en om hem te eren en om hem te prijzen. Stel nu eens dat wij dit gezelschap in deze ruimte, in deze zaal, dit als een opdracht zouden zien. Het is niet een algemene opdracht. Het is niet zo dat alle mensen die een beetje christelijk zijn deze opdracht krijgen. Maar stel nu dat wij, zoals we hier zitten, verlangen hebben in ons hart om de Heer Jezus te eren. Hij die leeft, hij die is opgestaan, hij die uit de dood is teruggekomen, die te midden van de discipelen kwam en zich toonde, zijn handen toonde en zijn zijde toonde, die de Emmausgangers op diezelfde dag begeleidde toen ze in twijfel waren en hen niet meer zagen zitten. En hij daar komt, wat is er dan aan de hand met jullie? Waarom kijk je zo treurig? Nou, weet u dan niet? Nee, maar wat dan? En dan komt het hele verhaal. Wist u dan niet, zegt hij, dat ik moest sterven, dat ik zo moest lijden en in mijn heerlijkheid ingaan? Heb u die tekst er ooit bijgenomen? En hij was op dat moment daar, op de route van Jeruzalem, die paar uur wandelen naar Emmaus. In zijn heerlijkheid ingaan. Wat zegt de Bijbel daarover? Nu dat hij met zijn eigen bloed, op het moment dat hij stierf, ja, u zei, dan is het over, dan is het uit, toen was het over. Nee, toen begon het pas, want hij is met zijn eigen bloed ingegaan in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. U denkt dat hij daar ophield te bestaan. Dat is niet waar, natuurlijk is dat niet waar, maar hij is de eeuwige, de levensvorst. En hij heeft voor God getoond wat de resultaten van zijn werk zijn, waardoor u en ik vergeving kunnen krijgen en eeuwige, eeuwige zaligheid deelachtig worden. Dat is door zijn werk aan het kruis. En nu is hij weer terug. Hij is in de hemel geweest. En op de opstandingsdag staat hij op. Even, denk alomtegenwoordig. Weet je wat? Denk dat hij alomtegenwoordig kan zijn, want onze afstanden, laat ik daar niet over doorpraten, want dan ga ik misschien wel een grapje vertellen, maar nee, niks aan afstanden die wij kennen. Hij is er. Hij is ook bij u. In uw hart woont hij. Als u in de Heer Jezus gelooft, woont hij in u. Daarom heeft Billy Graham gelijk als hij zegt dat je moet vragen, kom in mijn hart, Heer Jezus. Kom in mijn hart. Hij wil bij je wonen. Hij wil woning kiezen. En de Heilige Geest komt, als je gelooft in de Jezus, bij je wonen. Maakt van je lichaam zijn tempel. Dat betekent dat de Heilige Geest er is. En bovendien zegt de Heer Jezus, als je mijn wil doet, dan komt de Vader ook nog. En wij zullen een maaltijd met je houden. Dat betekent dat er iets bijzonders aan de hand is met een gelovige. Een gelovige die misschien wel alles verknald heeft en alles verprutst heeft en alles niet goed deed. En dat moet hij belijden, dat klopt. Maar morgen doe je misschien weer dingen en overmorgen nog een keer. En als je wacht totdat je dat niet meer doet, dan blijf je een zoekende ziel. Dan blijf je een afwachtend iemand van, ik hoop dat het eindelijk eens goed komt. Dat het God behaagt om mij een beetje genadig. En dat is die, anders was u al lang weg geweest. Hij is u genadig. En hij wil u vertellen dat u in hem mag gaan geloven. Maar allen die dat gedaan hebben, krijgen de Heilige Geest als onderpand voor straks. Dat betekent, dan is dit het kleinste tempeltje wat denkbaar is. Toch? Nou ja, u kunt zeggen, ik ben veel kleiner dan dato. Klopt. Nou, neem u zelf dan maar als voorbeeld. Nog kleiner. Maar hier woont de Heilige Geest. En hier is de Heer Jezus in mijn hart. En die wil de Vader ook komen. En die wil woning bij mij maken. Waar waren de Israëlieten mee bezig toen in de tijd van Nehemia? Nou, alles lag eerst in puin, Nebukadnezar. En ze komen terug uit Babylonische ballingschap. En ze moeten weer herbouwen, processen. toestanden, aanvallen, alles hadden we al gehad. Maar dan komt het moment dat dat klaar is. Dat er een ruimte is wat de Heere kan zijn. Het komt in de eeuwigheid een ruimte waar hij is. De eeuwigheid bestaat, Openbaring 21, het begin. Er zullen alleen nog mensen zijn en de tent van God is bij de mensen. Daar moet u het mee doen. En die tent van God is nu ook bij de mensen. Dat is een beetje moeilijk, hè? Want wij verknallen het. En we maken ruzie met elkaar. En we zeggen bij de ene, ja, maar jullie vertaling deugt niet. Of bij de andere, jullie liederen zijn niet koosje. Of, nou ja, vul maar in, kleding, toestanden, van alles. We hebben altijd wat te mekkeren. Sorry hoor, dat hangt me een beetje de keel uit. Niet omdat ik onbeleefd wil zijn, maar omdat dat door de duivel aangeblazen wordt, alsof het een vuurtje is waar steeds weer ingeblazen moet worden, waardoor het weer oplaait. Nou, dat laait iedere keer op. Totdat we daar zijn, bij de Heer Jezus. Dan is het over. Maar tot dat moment blijft het zo. Maar stel nu eens dat wij samen het verlangen hebben vanmiddag om de Heer Jezus een ruimte te geven. Om die ruimte ook af te grendelen. Waarmee gaan wij die ruimte afgrendelen? Door een bordje erbij verboden voor Rooms-Katholieken of remonstranten. Vul maar wat in. Nee, ik bedoel het niet een bepaalde naam, maar verboden voor die en niet toegankelijk voor daar. Is dat de afgrendeling? Waarom zou Jeruzalem in de toekomst een stad zijn die dorpsgewijs bewoond wordt? Geen muur meer. Maar waarom is het Jeruzalem dat van de Heer uit de hemel neerdaalt, voorzien van een grote en een hoge muur? Het verschil daartussen. Dat is niet zo van, jullie komen er niet in, wij zitten lekker goed en jullie zitten helemaal fout. Nee, we willen dit, wat we hier hebben, zo bijzonder houden voor de Heer Jezus. En wat er binnenkomt, je weet maar nooit. Er zijn heel wat mensen die zeggen, we zijn op zoek naar de volmaakte kerk. En we roepen al jaren, als je hem vindt, ga er dan niet heen, want als jij er komt, is het weer mis. Nee, maar dat is een hele oude, niet eens van mezelf, maar ik heb het ergens gelezen. Feit is dat dat weer zo gebeurt. Dat gaat weer dezelfde kant op. Dat schiet je niks meer op. Maar mag je dan niet het verlangen hebben dat wij, even dit als modelletje, dat we dit gezelschap zien als die hele bijzondere locatie waar de Heer Jezus zou willen wonen. Waar Hij zijn verblijf zou willen hebben. Waar hebt u uw verblijf? Vragen de discipelen naar de Heer Jezus op de eerste dag van hun ommekeer bij Johannes de Doper. Kom en zie, zei de Heer Jezus. Nou, misschien moet je het laten zien. De gemeente moet laten zien dat ze hier niet hoort. Dat ze niet van deze wereld is. Dat ze hier niet dingen kan tolereren die niet naar Gods woord zijn. En ik bedoel niet het lijstje. Ik bedoel niet regeltjes zoals het mij dan past. Of zoals het ons goed voorkomt. Maar ik bedoel echt, we zijn bezig met dingen. Is de Heer Jezus hier? Zou je dat niet af willen palen? Zou je niet een rondgang willen maken? Ja, ik weet dat de een dan aan de andere kant begint en de andere aan die kant begint. Dat is altijd zo. Dat zal wel zo blijven. Links en rechts blijft toch. Dat is hier ook zo. Twee zangkoren in tegenovergestelde richting. Maar ze gaan wel allemaal dezelfde kant op. Ze komen uiteindelijk samen in het huis van de Heer. En dan gaan ze de Heer nog een keer zingen. Ze gaan al zingend over de muur. Wanneer heb je voor het laatst gezongen? Omdat er voor de Heer Jezus een mooi plekje is. Begin eens bij jezelf. Het kleinste tempeltje zei ik zo pas. Dus heel dichtbij. Heb je gezongen, Heer Jezus? Ik wil u eren. Ik wil u prijzen. Ik wil u bedanken dat u in mij wilt wonen. En dat u bij mij woning kiest, woonplaats zoekt. En dat de Heilige Geest er is. God de Vader, ik wil u prijzen dat u bij mij wilt komen. Dat u bij mij wilt wonen en maaltijd wilt houden met mij. Hier. Onze gemeenschap. 1 Johannes 1 en 2. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Wat betekent dat dan? Nou, dat willen we niet laten verstoren. Niet omdat de buurman niet welkom is, maar vanaf het moment dat de buurman zegt van ja, maar je moet op mijn politieke partij gaan stemmen, is die hele zaak weer verstoord. Dan zitten we weer in die kant. En zo gaat het steeds maar door. De duivel is constant bezig om beïnvloeding te krijgen in ons dienen van de Heer. In ons groot maken van de Heer Jezus. Want dat is de kern. U bent hier niet gekomen om te ploeteren totdat u erbij neervalt. U bent hier gekomen om de God te prijzen totdat u ophoudt en daar verder gaat. U bent geroepen om de Heer groot te maken, om hem te bewonderen en om hem te eren, om hem alle lof en alle eer te geven. En we zitten te zuchten, oh ja, maar het is ons zo zwaar en moeilijk. Dat is de Emmausgangers. Dan lopen ze weer, ach man, ze zeggen en ik en wij. Nou, lees dat stuk maar eens door in Lucas 24. Waar heb je het over, zei de Heer Jezus. Moest dat dan niet? Moest ik daar niet in mijn heerlijkheid ingaan? Als ik dat niet had gedaan, dan was er voor jullie nooit 1 gram hoop geweest. Maar nu dat is geschied, nu dat klaar is, nu is er voor jullie oplossing. En ze herkenden hem in het breken van het brood aan zijn handen. Precies. Ik zie zijn handen doorboord ook voor mij. Dat is het resultaat. En ze gaan nog een keer 2 uur teruglopen. Ze waren net een beetje thuis, hebben net een boterham gegeten, dan gaan ze weer terug. En wat horen ze? Dat de Heer is waarlijk opgestaan. Ja, ja, toen was het doorgedrongen. En is een Simon verschenen. En toen kwam de Heer Jezus daar zelf ook. In diezelfde bovenzaal kwam de Heer Jezus ook nog, liet zijn handen weer zien. En zijn zijde. En hij blies op hen. Zoals God ooit in de neusgaten van Adam en Eva blies. Zo blies God op hen. Levensadem. De Heilige Geest. Wedergeboorte. Schitterend is het. Die beelden zijn zo schitterend. In die teksten ook. Dat u de muziek gaat van dromen. Nou, dat mag aan mij. Vannacht een goede droom hierover. Het kan geen kwaad. Nog sterker. Dat helpt je verder. Eigenlijk ben ik al bij de verbinding gekomen tussen Nehemia 12 en Hebreeën 12 en 13. Want Jeruzalem, broeders en zusters, beste vrienden, is jaren een onbekende plek geweest. Volgens het boek Ezechiël was het een soort vrouw en ze lag er wel, ze was er wel, maar niemand keek naar haar, niemand keek naar dat dorpje om. Wat zou je daarvan kunnen verlangen? Echt, zo wordt de Bijbel gebruikt om Jeruzalem te tonen hoe ze eruit zag. Nou ja, geen oog viel op haar. Ze lag daar trappelend in het bloed van haar geboorte en ze had geen kleren aan. Het was allemaal niks. Toen kwam ik voorbij en ik zei, leef trappelend in het bloed van uw geboorte. Ik citeer het boek Ezechiël. Prachtig hoor, hele mooie stukken, hoofdstuk 16, 17 en zo. Maar, en ik kom voorbij. En dan een tijdje niks, maar de Heer heeft dus kennelijk een begin gemaakt met Jeruzalem. Waarschijnlijk in de tijd van Melchizedek moet je dat dan plaatsen, even in de geschiedenis. Want toen was er een koning van Salem, van Jeruzalem. En dan nog later, dan kwam de Heer voorbij en wilde hij met haar een verbinding aangaan. Hij heeft haar geschoeid, gekleed, verzorgd, heeft haar parfum gegeven. En alle mooie reukstoffen, alle mooie, schitterend. U was zo mooi het koningschap waardig. Toen heeft God er alles in gepompt wat hij had. En ze keek naar anderen. Dat was Jeruzalem. Toen is het weer niet goed gegaan. En voor de tijd van Salomo was Jeruzalem nog niet gezien als de plek waar de Heere wilde gaan wonen. Dat kwam pas in de tijd van David aan het eind, toen hij de volkstelling deed en hij daar een engel van de Heere zag en hij een dorsvloer van Arauna of van Ornan mocht kopen en daar een altaar bouwde en een nieuw begin maakte. Heb je het weer? Toen was het duidelijk. Dat is de plek waar de Heere wil wonen. Toen liet God weten waar hij zijn naam wilde laten wonen. Nooit was dat precies bekend. Nooit. Toen pas. En daarna heeft Salomo de erfenis van David meegekregen. Heeft dat stukje grond dus ook georven. En op dat stuk grond, de dorsvloer van Arauna of Onan, is de tempel gebouwd. Is het toen goed gegaan? Ging weer niet goed. Weer hetzelfde verhaal. Het is altijd, alles wat in onze handen komt, gaat stuk. En weer is het verwoest geraakt. Nehemia probeert nog een keer onze tijd. Ik bedoel ons boek, onze tijd niet. Ons onderwerp. In die tijd mochten ze toch een terugkeer beleven, meemaken. En het is feest geweest. Ze hebben met z'n allen gezongen. Ze hebben de Heer gezegd, nu is die plek weer voor u. Het gaat in Jeruzalem om u, Heer Jezus. Om u, onze God en onze Vader. Dat Heer Jezus zullen ze zo niet uitgesproken hebben, want ze kenden hem nog niet. Maar het ging om hem. Dat was heel duidelijk. En toen ging het weer mis. In de tijd van de Heer Jezus. Dat is deze tempel waar ze zo omheen liepen. De stad waar ze zo omheen liepen. Waar ze al zingend omheen waren gegaan. En die ze aan de Heer gewijd hebben. Die is in de tijd van de Heer Jezus. Een rovershol. Zoveel is er weer binnengekomen. Weer hetzelfde verhaal. Weer is het niet goed gegaan. Duivenverkopers. Wisselaars. Vaker geroepen. Er zijn idioot veel wisselaars. Die alles innemen wat je hebt. Het mooie van je geloof innemen en daar wat anders voor in de plaats geven. Wisselaars. Nou, die waren er toen ook echt. Natuurlijk ging het daar om geld, ik snap het wel. Maar even overdrachtelijk is dat een even erge situatie. Iedere keer hetzelfde. En toen kwam het Nieuwe Testament. Toen hebben ze de Heer Jezus uit de tempel gegooid. En nu krijgt u de opdracht met Hebreeën 13 mee. Nu hoef je niet meer naar een soort letterlijke stad te zoeken. Je hoeft niet meer nu een soort excursie te maken elk jaar naar het geografische Jeruzalem daar. Het is interessant, maar daar gaat het niet om. Maar wij hebben een heel andere stad. We hebben hier geen blijvende stad. En toch gaan we eromheen met lofoffers. Dat is heel merkwaardig. Zoals ze toen met lofoffers die stad gingen toewijden naar de Heere en zeiden, dit is uw plek. We beginnen alvast met het geweldige loflied. En als we over de muur lopen, lang linksom en rechtsom, dan komen die beide zangkoren op het plein van de tempel samen. En dan gaan we één groot lied zingen. De Heere verschijnt. Hij komt. De Heer Jezus komt in glorie en in heerlijkheid. Dit gaat komen. Dit gaat gebeuren. Je zou bijna roepen, Maranatha. Maar je mag ook een andere term gebruiken. Prijs de Heere, loof hem, maak hem groot, bejubel hem. Want dit gaat komen. Zo ging het toen. En in de tijd van de Heer Jezus hebben we gezegd, in diezelfde tempel, kruisig hem. We willen niet dat die koning over ons is. En nu zegt het Nieuwe Testament, niet zoeken naar een soort aardse locatie, niet naar de vierkante meters die daar ooit hebben gelegen, maar laten we naar hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want we hebben hier geen blijvende stad. We zoeken de toekomstige. Met andere woorden, het definitieve van al die gedachten krijgen hun beslag in het toekomstige nieuwe Jeruzalem van God dat uit de hemel neerdaalt. Maar nu niet. Nu is het, laat maar los alles wat er is. Ga maar naar het kruis van Golgotha. Ga maar naar die grafheuvel ook buiten Golgotha. Ga daar maar naartoe en besef wat daar is gebeurd. En daar willen we hem prijzen. En nu gaat u met een zangkoor om dit gezelschap heen. U zingt als het ware uw buren, gelovigen, medegelovigen, naar binnen. Ik heb het niet als evangelisatieopdracht bedoeld van we moeten de buren proberen te vertellen van de Heer Jezus, maar we moeten samen de Heer groot maken, hem omringen. En niet al zuchten, steunen, zeggen, hoe zwaar en moeilijk is de weg. Ik citeer een lied uit de bundel Geestelijke Liederen. Hoe ver lijkt mij het eind. Daar zitten we weer onderin. Zou u vanaf nu willen zeggen, ik wil bij die zangkoren horen. Ik weet niet of u lid bent van de zangvereniging, maar u bent wel lid van de Goddelijke Zangvereniging. Dat kan ik u verzekeren. God heeft u stembanden gegeven, want u gaat het nieuwe lied zingen. Dat gaat u doen. En u krijgt zelfs een klein muziekinstrumentje erbij. Een citer. En die gaat u gebruiken ook. We hebben nu geen pianist. Pianist is er wel, maar de piano doet het niet. Maar dan tokkelen we allemaal. We gaan de Heere prijzen. We gaan hem groot maken. We gaan hem bejubelen. We gaan hem eer geven. We gaan hem alle dank gaan brengen. Dan. Maar u gaat er omheen. Nu, ik vind dat het getuigenis van God op aarde is in de allereerste plaats mijn hart. Daar begint het. Het begint niet bij u, het begint bij mij. En jij moet hetzelfde zeggen. En dan breidt het zich uit. 2 of 3. Dat zou je gezinnetje kunnen zijn. Nog zo'n stel erbij. Ja, misschien wel een groepje van 50. Als de Jezus liet bij de wonderbare spijziging. De mensen zitten in groepen van 50 en van 100. Misschien dat een indicatie voor de gemeentegroei. En voor de gemeentegrootte. Ik denk het. Maar goed, laat maar los. Hoeft er mij niet. Maar het zou kunnen. Want dat is nog behapbaar. Dat is nog controleerbaar. Dan kun je dus nog mensen te eten geven. Maar misschien is dat een te ver gezochte opmerking. Feit is dat gezelschap kan groeien. En dat groeit ook wel. Maar laten we dan dit gezelschap niet afgrendelen voor de buurman. Maar ervoor zorgen dat het uitsluitend en alleen om hem gaat. Wat gebeurt er nu? Zodra de buurman binnenkomt, dan wordt er nu gezegd. Ja, maar nu moeten we de taal aanpassen. Nu moeten we het over Ajax en over Feyenoord hebben. Want anders snapt hij er gebied van. Dat denkt u. Nou, dat valt wel een beetje mee waarschijnlijk. Hij snapt het wel. Maar we gaan onze taal aanpassen aan de nieuwkomers. Of aan de mensen die net uit andere landen komen. En dan gaat hij. Een broeder zegt tegen ons vorige week. We horen alleen nog iets van evangelie. We hebben alleen nog melk. Maar de vaste spijzen, daar horen we nooit meer over. Hij had verlangen naar vaste spijzen. Dat is zo. Het gaat steeds verder. De inhoud wordt aangepast aan de buurman, alsof het een dienst voor de buurman is. Want die moeten dat dan kunnen begrijpen. Nee, de dienst is primair voor hem. Die staat, dit schitterende van Jeruzalem, waar de Heer woont. Die stad was voor hem. Het was de stad van de grote koning. Het was niet de stad waar jij woont. Of waar wij wonen en hij ook een keer komt. Het was zijn stad. Dus het accent moet ook liggen bij hem. En niet bij ons. En nu gaat het precies het omgekeerde gebeuren. Iedere keer wordt het aangepast. Iedere keer wordt het verder opgerekt. En over hem gaat het bijna niet meer. Het gaat over onze sociale problematiek. En over wat we allemaal via social media moeten zeggen en niet moeten zeggen. Vult u stel maar in. Het is steeds hetzelfde. Zouden we terug willen? Zou je vandaag willen zeggen, Jezus, op deze dag geef ik mij opnieuw aan u? Zou u aan hem willen zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Ik wil zo graag dat u hier geniet, dat u hier een plek vindt. En ik wil er wel zingend omheen lopen. Ik wil al jubelend mijn weg gaan. Ik wil die plek eigenlijk wel afbakenen met mijn lofliederen, met mijn gezang. Ziet u dat zingen belangrijk is? Toen was het in bezit nemen van die stad voor hem. Straks is het geen plek met locaties. Dus niet een stad van hier beneden. Maar een zoeken naar een toekomstige. Maar wel het zingen alvast. Laten we lofliederen zingen. Laten we dus hem door hem een lofoffer brengen aan God. Die zijn naam beleiden en namelijk het lofoffer is de vrucht van je lip, niet de vrucht van je overpeinzingen. Ook niet je pennen. Sorry hoor, ik wil niet te kattig doen. Natuurlijk ben je blij als iemand een heel mooi gedicht op papier kan zetten, waar anderen weer muziek bij maken en dat je uiteindelijk mag zingen. Fijn, daar geniet ik van. Maar het is de vrucht van je lippen. Jij moet het ook een keer, je moet het zelf ook uitspreken. Jij moet het uitspreken. Het moet over jouw lippen komen. En dan wordt dit zingen van de muur, weet je wel, waar ze overheen liepen, waarvan ze dus toen zeiden, en nu is het klaar, nu is het voor de Heer. En dit is doen we totdat hij komt. Dan gaan ze met elkaar zingen in het tempelhuis, in het tempelplein. Jesraja staat ervoor, de Heer verschijnt, nou hij komt bijna uit de hemel. Zover is het. Dan gaan we nu zingen totdat hij komt, hoort u het? Totdat de Heer verschijnt. En we gaan zingen hier verder. We gaan dit gezelschap van lofliederen omgeven, zodat het een bijzondere aantrekkingskracht krijgt voor anderen. Niet een aanpassingsmodule is, maar een aantrekkingskracht krijgt voor mensen die van buiten misschien binnenkomen en die mee willen gedienen. Dat kan. Er is ruimte. Gelukkig wel. Het is zo super dat mensen de Heer Jezus leren kennen. Maar we hebben de fout gemaakt, misschien in het verleden, en dat gebeurt nog wel, dat het iedere keer aangepast wordt aan het niveau van de allerkleinsten. Terwijl daar geroepen wordt, ja, dat zijn niet allemaal giraffes die hun hoge nek ergens bovenin kunnen stoppen en daar voedsel vandaan plukken. Dat weet ik wel. Maar waarom is er dan geen Bijbelstudie meer? Waarom gaat het dan niet meer om de Bijbelstudie? Waarom is dat allemaal weggeëpt in de loop van de tijd? Dat is toch zo? ik wil niet de Zwarte Piet uithangen of zo, of geven. Zeker niet uitdelen aan iemand. Maar dit principe is er. De Heer Jezus is opgestaan. Het offer. Het christelijke leven is begonnen. En we willen hem middelpunt maken van ons denken. Zoeken de dingen die boven zijn. Bedenken die dingen die boven zijn. Colossense 3, waar Christus is. We willen die weg gaan. We willen al jubelend vooruit gaan. En jubelend deze plek aan hem wijden. En die plek begint met dit stukje. En dat gaat verder. Maar begin eens vandaag met uzelf. Geef mijzelf aan u volkomen. Johannes de Heer, zowel, ik weet het nummer niet, maar staat erin. Maar die overgave, die herovergave aan de Heer Jezus. Ik vroeg een hele groep mensen uit, ik dacht, nou ja, ik denk Hongarije of zo. Waren in Israël op die doopplaatsen. En die hele club werd gedoopt. In zo'n bus zitten ongeveer 50 mensen maximaal. En die werden alle 50 gedoopt. En ik vroeg, zijn jullie dan niet gedoopt? Want bij ons was ook een doopdienst, maar we hadden maar 4 die zich wilden laten dopen toen. En toen zeiden ze, jawel, we zijn wel gedoopt. Ik zei, maar waarom doet u dat dan? Nou, we willen een soort rededication en we willen een soort hertoewijding aan hem. En nog een keer ons overgeven aan u. En toen dacht ik, nou, dat zou geen kwaad kunnen voor ons. Dat heb ik gedacht. Ik ga niet zeggen, van, dan moeten we met z'n allen naar het zwembad of zo. Nee, maar nu pakt u het. Die hertoewijding. Nog een keer uw hart aan hem geven. En zeg, Heer Jezus, ik zal er wel over willen zingen. En misschien komen de gedachten bij u op vannacht van, ik zou wel de Heer een lied willen zingen. Nou, doe dat maar. Zing hem maar. Laat dat maar de begrenzing zijn. Niet als een muur voor de anderen. Misschien wel als aantrekkingskracht voor de buren. Misschien horen de buren u zingen. Misschien zien ze dat. En komen ze met graagte naar u vragen, waarom doet u dat? Waarom leeft u zo? Misschien is dat wel de betere weg dan ons aan te passen aan hun taal. Zij passen zich aan, niet aan mijn taal, maar aan zijn taal. En dat is het verschil. En dat verschil is een noodkreet van mijn hart voor vandaag. Want waar is die toewijding? Waar is die, dat verlangen om hem die plek te geven? Niet om tot zegen te zijn, dat is prachtig, willen we ook. Maar waarom hem die plek te geven? Dus het accent mag bij hem liggen. En niet bij ons, of bij onze kerk, bij onze club, of die onze club nu groter wordt of kleiner wordt. Eigenlijk doet het er dat niet toe. Christus, en Christus, en Christus, en hij alleen. Dat is de Heer Jezus. Nou, ik vind dus dat Nehemia 12 en Hebreeën 13 bij elkaar horen. En dat is mijn link tussen de studie over Nehemia en het paasgebeuren. En dat is uniek. Ik wil mijn hand graag leggen op het offer. Is dat eenmalig? Ja, voor een zondaar wel. Maar als je daarna een dankoffer brengt, legde je weer je hand op het offer. Heb je dat ooit gelezen in Leviticus? Dat de offeraar kwam met een offerdier en dan mocht hij zijn hand leggen op de kop van het dier. Dan was het eigenlijk dat zijn dank overging via dat te slachten dier naar de Heere. Dus weer hetzelfde. Dus altijd hetzelfde. Je één maken met het offer. Nou, doe dat maar. Laten we ons één maken met het offer. Amen. Vader, dank u wel dat we zo naar Nehemia 12 mochten kijken. Door het kijken naar die zangkoren die over de muur gingen. En die al zingend voorwaarts gingen. Er is wel verschil. Koor 1 linksom, koor rechts, koor 2 rechtsom. Maar ze komen op hetzelfde punt uit. Vader, wat fijn dat het niet zo is dat we een bepaalde route moeten voorschrijven. We willen u wel danken dat we mogen gaan. We willen u danken dat we in het huis des Heren terechtkomen en we daar samen zingen tot zijn eer. De Heren verschijnt. Glorie, glorie aan God. Glorie aan het Lam. Waardig is het Lam. Dat zullen we zingen in de hemel. En er is er geen onderscheid meer tussen groep 1 en 3. We willen u danken, Vader. Dat we dan de Heer Jezus zien. Het Lam staan als geslacht. Alsof het net gebeurd is. En we willen onze handen erop leggen. We willen ons één maken met hem. We vallen neer. We knielen. We buigen. We bewonderen. We aanbidden u, Vader, voor het geslachte Lam. We maken de Heer Jezus groot om wie Hij is en om wat Hij deed. Dank U wel voor vanmiddag. We prijzen Uw naam en we willen zo graag dat mijn leven, dat ons leven, dat wat we samen hebben een getuigenis is, een jubelend getuigenis is van onze Heer Jezus en van wat Hij heeft gedaan. Amen.
Bedankt. Het is mooi om zo opgewekt te worden om met elkaar voor hem te zingen. We hebben het aan het begin al gedaan, samen een paar mooie liederen gezongen. We gaan dus daar nog twee zingen voor hem en ook als bemoediging voor elkaar. Het is heel mooi om die linken zo te zien tussen Nehemia 12 en Hebreeën 13. En wat heel mooi is, in Nehemia 12 gaat het over die zangkoren die over die muur trekken. Het wordt echt voor hem gezongen, het draait om hem. En dat laatste stukje waar u even naar verwezen hebt, daar ging het om de zorg voor anderen. Als je zingt voor hem en je hart is gericht op hem, dan bewerkt dat ook iets in je hart van medeleven met de mensen om je heen. Dat je wilt uitdelen en dat je wilt delen. En precies dat aspect, dat vind je dan ook in Hebreeën 13 en ook gewoon terug. Vers 15, laten we dan altijd door hem een lofoffer brengen naar God, namelijk de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Daar hebt u het uitgebreid over gehad. En in vers 16, en vergeet het weldoen en de onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God hem welbehagen. Het is heel mooi dat die parallel zo ver doorloopt. Dat God, het woord van God is ook een eenheid. En het is schitterend om daar over na te denken en je ziet daar telkens weer nieuwe dingen in. Laten we nog twee liederen zingen. De eerste die Jan had uitgezocht is nummer 881, beide coupletten. Is hier een hart door vrees benard, vermoeid door het leven strijd. U had het er straks over, ben je nou teneergedrukt, dan zit je nou helemaal onderop. Dat is niet de bedoeling, we moeten naar boven. Dan staat in het lied, o vat weer moed, want God is goed en steeds tot hulp bereid. We zingen beide coupletten.
Is hier een hart door vrees verraad, vermoeid door het leven strijd, twijfel met u neer, gij verloopt met u neer, o wat weer moet, want God is goed en steeds tot hulp bereid. Zo gij zegt u geloven, ziet gij
Er zijn nog even wat praktische mededelingen. Achter in de zaal of net om het hoekje. Daar staat Harry zo dadelijk weer met zijn tafel. Daar kunt u cd's bestellen met opnames van vorige lezingen. En misschien ook wel vast van deze lezing. Er staat ook een bus, daar kunt u eventueel uw bijdrage in stoppen. Dat is een kleine hulp voor de gemaakte onkosten van deze middagen. Als u nog een vraag hebt of iets anders, of iets wat u wilt delen van wat u heeft aangesproken deze middag met de broeder Steenhuis, dan kan dat. Hij blijft hier eventjes met zijn vrouw zitten. We hebben soep te eten en een broodje en dan kunt u rustig tussendoor ook even van gedachten wisselen. Ja. Zo dadelijk is er ook weer soep door de zusters klaargemaakt. Geniet u daarvan. Laten we samen eerst daar ook een zegen voor vragen en ook bedanken voor de zegen van deze middag vanuit het woord. Liefdevolle God en Vader, we zijn u heel dankbaar voor deze middag. Dank u wel dat we weer een klein stukje mochten overdenken vanuit uw woord. Dank u wel voor uw bemoediging en uw oproep ook om u, o Vader en u, Heer Jezus, te eren en te prijzen in ons leven. We bidden u dat het ons echt zal aansporen om telkens onze dankbaarheid naar u te tonen. Dat we het naar u uitroepen of uitzingen. Of we nou heel goed kunnen zingen of misschien minder. Maar dat we onze harten uitstrekken naar u en onze dank aan u vertellen. Dank u wel dat we dat individueel mogen doen. Dank u wel dat we het ook samen mogen doen, zoals hier vanmiddag. Dat we samen u de lof en de eer mogen toebrengen. En dan bidden we u dat in ons hart steeds opnieuw wordt aangewakkerd, zodat we echt gericht zullen zijn op u. Want u bent het zo waard om geëerd en geprezen te worden. We zijn u dankbaar voor het werk van de Heer Jezus Christus. We zijn u dankbaar voor het feit, de zegen van de lichamelijke opstanding van u, Heer Jezus, dat u er bent en dat u de levende bent. En we willen dan ook voor u zingen in ons leven tot het moment aanbreekt dat we bij u zijn. Misschien omdat we heen gaan, moeten sterven, maar dan onze ogen opslaan in de heerlijkheid bij u. Of omdat u terugkomt, Heer Jezus, en ons bij u neemt. Heer, we zien uit naar dat moment. Maar tot dat moment willen we graag ook zingend hier beneden onze weg gaan. Wilt u ons daarin bemoedigen? We dragen ons daarin bij u op. We eren u en we prijzen u. Amen.
Amen.
We zingen nog één slotlied. Jan had een hele moeilijke uitgezocht. Ik zag uit naar de piano. Ik denk dat dan gaat dat vast wel goed komen. Maar toen hoorde ik dat de piano er niet was. Dus ik zag daar een beetje tegenop. Dus ik denk van nou, die stoppen we even in de portefeuille. Dan kan Jan dat de volgende keer nog een keer doen. De pianist had er ook erg op geoefend. Dus dan kan dat nog een keer gebruikt worden. Dus stel voor dat we nu even een wat makkelijker a cappella te zingen lied nemen. En ja, wat kan het bijna anders zijn dan lied 915? Ik hoop dat dat in alle boekjes staat. Niet alle boekjes gaan even ver. Lied 915. U zij de glorie, Christus onze Heer. En er staat ook, zingt van heinde verre dat het feest begon. Nou, laten we dat maar doen met z'n allen. Ja, ga er rustig bij staan. Dan komt het geluid nog wat makkelijker naar buiten. Dan kunnen we voor hem zingen.
U zij de glorie, Christus onze Heer, onze Redder, Meester, twijfel nu niet meer. Zing van heinde verre, dat het feest begon, zing het zonder einde. Ik vrees nu geen dood. de glorie, o verrezen Heer. U is de victorie, zonder einde meer.
Nou, met die levende Heer kunnen we op pad in de komende weken. Als de Heer nog niet teruggekomen is, dan hopen we elkaar in de derde zondag van mei weer te zien. De 19e mei is dat, geloof ik. Dan gaan we het laatste hoofdstuk van Nehemia doen. Met het seizoen afgelopen, ook het hoofdstuk Bijbelboek afgerond. En dan hopen we volgend jaar dan door te gaan met het boek Hooglied. Allemaal een goede week gewenst.